strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Onderdeel van het plan waar wij nu in zitten, wat ze uitrollen, het plan van de globalisten, is dat mensen het zo zat zijn met de eigen politici. Dat ze zoiets hebben van, joh, het is allemaal zo'n zootje. Het slaat allemaal nergens meer op. Laten we het maar uit handen geven. We geven het wel aan een globale regering. En dan moet je niet denken dat een globale regering dat is. Oké, dit is de koning, de prime minister van de wereld. Nee, dat is natuurlijk allemaal in gebieden opgebouwd. Eigenlijk hebben we dat systeem al. Dat wordt niks besloten in Den Haag. Maar ze willen het nog officiëler gewoon neerleggen in Brussel. Dus dat is dan Europa. En in de Amerika's, dat zijn ze nu aan het verpesten, Noord-Amerika. Omdat met al die immigratiestroom uit Zuid-Amerika, dat het gewoon één Amerika wordt. Hè, Noord. Dus dan komt daar een soort van leiderschap. En hetzelfde gaat gebeuren in Azië, waar Australië dan ook weer bij zit. En dan kunnen ze dat met z'n allen controleren. Het zijn dezelfde mensen, maar dan heb je meer een soort van het aantal regio's in de wereld. Omdat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van, echt ons politieke systeem, het werkt niet meer. De problemen, er is te veel chaos in de wereld, te veel virussen, te veel aanslagen, te veel klimaatproblemen. Kijk, die chaos proberen ze te creëren, dat de bevolking zoiets heeft van, weet je, en die politici die kunnen het allemaal niet handelen. We hebben een grote regering nodig. De problemen zijn te groot geworden. Het zijn zulke sukkels en dat soort dingen. Dus dat is het plan. Dat is het plan. Zo willen ze dat spelen en ze zijn al heel ver. En waar ze natuurlijk ontzettend ver in zijn, is dat mensen zoiets hebben, wat zijn onze politici dom? Wat is het een zootje leugenachtig, middelmatig hoopje ellende. Mensen hebben, en hebben we dat niet gezien de afgelopen dagen bij de algemene beschouwingen? Wat een ongelooflijk laag niveau. Het is echt lachwekkend. En het is ook nog eens een keer zo bedoeld. En het is zo ingericht. Daarom alleen maar hele middelmatige mensen in die kamers, weet je wel, die worden gepromoot. Het is allemaal niks nut, losers. En die komen dan, gaan dan daar zitten en kunnen ze op een verjaardag zeggen van, ja, ik ben volksvertegenwoordiger, Tweede Kamer, D66. Of Partij van de Arbeid, bla 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 bla. En deze mensen babbelen maar, kakelen maar, kibbelen maar. En nul inhoud. Nul inhoud. Het gaat nooit meer over de inhoud. Als een kip zonder kop gaan ze van de ene. Hè, als het een keer in de krant gezet wordt, dat is de techniek. Wil je mensen, wil je politici over je zaak of wat je belangrijk voor je is laten praten, dan moet je het in de krant krijgen. Het beste is de voorpagina. Zo is dat spel gespeeld. Zo wordt het spel gespeeld. Zo is het gemanipuleerd. Zo is het opgezet. Zo is het in elkaar gezet. Daarom, hè, controleren deze krachten ook de media. Want politici lopen daar gewoon achteraan. En het gaat dan van links naar rechts, van boven naar onder. En ze hebben zelf geen idee. En het babbelt maar wat. Het doet maar wat. En het is allemaal inhoudsloos. Ze weten niet waar ze het over hebben. Het niveau is zo ongelooflijk laag. En daarom, als er dan politici zijn die zich wel verdiepen en die zich wel inhoudelijk met zaken bezig maar en die zich wel binnen de realiteit begeven en die het daadwerkelijk ook zien en daar proberen iets aan te doen, is dat te prijzen. En wereldwijd is het zo corrupt geworden. Het is zo corrupt gemaakt. En nogmaals, er zulke oppervlakkige mensen, dat het gaat zo weinig over de echte dingen. En daarom de mensen die in de politiek dat doen, die moeten even in het zonlicht. Die moeten we even het zonnetje op laten schijnen. En dat doen we vandaag ook weer. In dit geval is dat natuurlijk Thierry Baudet. Maar daar kom ik zo op. Maar voordat ik het daarover wil hebben, wil ik ook even echt mijn afschuw uitspreken voor iets waar ik 18 maanden, 19 maanden geleden, wat ik al precies voorspeld heb. En het gaat niet omdat ik het voorspeld heb, maar het is zo jammer dat het uitkomt. Dat zijn die moraalnarcisten die onder ons leven als bevolking. Het is zo'n, ja, ik ga het nou maar eens een keertje zeggen, het is een waardeloze groep mensen, die moraalnarcisten. Die, toen ik vanaf dag 1 riep, jongens, word nou wakker, kijk nou wat hier echt aan de hand is. Dit zit gewoon op het niveau van de griep. Wat overigens nu bevestigd is, hè, door een land als Noorwegen. Dat zijn toch niet, hè? Dat wordt altijd aangedragen als Noorwegen. Zo'n fantastisch land. En het is allemaal zo rationeel, zo goed geregeld. Het is zo fair. Geen discriminatie. Vrouwen worden zo goed behandeld overal. Noorwegen is echt een voorbeeldland van hoe het zou moeten zijn. Nou, wat doet Noorwegen? Na anderhalf jaar met de noodtoestand gaat Noorwegen naar een nieuw paradigma. Waar het coronavirus niet langer gevaarlijker is dan andere luchtweginfecties. Officieel, dit is in de Noorse, grote Noorse krant. Dit is de overheid die zegt, we kunnen het coronavirus nu vergelijken met de griep. Nou, 19 maanden geleden al geroepen. En waar kwamen de moraalnarcisten? Waar kwamen die mee? Die kwamen met theater. Verschrikkelijk, die Jensen. We doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen. Doodsbedreigingen kreeg ik uit die hoek. Het was om te lachen. En het zijn er zoveel namelijk. Maar wat ik toen al gezegd heb over deze verwerpelijke groep mensen. Ik zei 19 maanden geleden. Ja, maar ik ben voor gooi veel meer geld in die zorg. Opschalen, al die bedden. Geef mensen in de zorg fantastische salarissen. Maak het aantrekkelijk voor mensen om daar te willen werken. Creëer fantastische omstandigheden. Maar kijk, die moraalnarcisten die stonden er gewoon bij. Dat de politiek iedere keer die zorg maar aan het ontmantelen is en steeds zwakker aan het maken en niet investeren en op bezuinigen. En die moraalnarcisten op dat moment, dat 19 maanden geleden, die zo oppervlakkig leven. En die willen maar één ding. Die kiezen voor de makkelijkste weg in het leven. Ik wil gewoon iets denken, iets zeggen waar ik een goed gevoel over krijg. En ze hoeven nooit dieper na te denken. Ze eisen gewoon dat ze een goed gevoel hebben. En dat heeft niks te maken met hoe dingen echt zijn. En het heeft ook nooit, je hoeft nooit dieper na te denken over een oplossing. En ook niet een analyse te maken van hoe zijn we eigenlijk zo gekomen op dit slechte punt. Nee. Altijd die vlucht naar voren met gewoon iets roepen waar je een goed gevoel over krijgt. We doen het voor de zorg. En we kunnen de zorg ontlasten. Die mensen zijn die lopen hun benen uit hun lijf. En daar doen we het allemaal voor. En dan ga je geen kritiek hebben als jij geconfronteerd wordt met een pandemie. En daar willen ze in leven en that's it. En als je dan zegt van ja, maar ho, kijk naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. En kijk dan naar de echte cijfers, hoe het echt is. Nee, we doen het voor die zorgen. En toen heb ik toch gezegd. En als het dan puntje bij paaltje komt, dan zorgen ze helemaal niet voor de zorg. Ze staan daar met pannen buiten de deur te klappen voor de zorg. En als een stelletje zeehonden wereldwijd staan mensen zo te klappen, geeft ze een goed gevoel. Zo de zorg, de helden uit de zorg. Maar als het puntje bij paaltje komt, kijken ze weer weg als de mensen in de zorg totaal niet geholpen worden. En sterker nog, als het weer verzwakt wordt. En nu is het dus gisteren bij die algemene beschouwingen. En het enige waar het over had moeten gaan natuurlijk was de inhoudelijk, hoe erg is dat coronavirus? Gewoon inhoudelijk moest er gekeken worden naar 19 maanden. En dan, de conclusie had gewoon moeten zijn, net zoals in Noorwegen. Je kan het gewoon vergelijken met de griep. Dus we gaan snel door en alles schaffen we af. En er is totaal geen vaccinatieverplichting nodig. En totaal geen coronapas nodig. Het is gewoon gebleken dat het niet zo erg is. Oké, misschien hebben we fouten gemaakt. Dan moeten we maar eens kijken hoe we dat gedaan hebben. En we hebben ernstige fouten gemaakt. Dan moet je kijken hoe ontregeld alles is. We moeten nu door. We hadden het alleen maar hoeven gaan. Alleen maar, inhoudelijk. En eigenlijk boete doen. Die mensen die hier het zweertje zo hoog opgeklopt hebben, dat het allemaal zo ernstig is en zo erg was. Wat het niet is. En wat het niet was. Wat niet is gebleken. En het tweede onderwerp waarover gesproken zou moeten worden, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we nooit meer kunnen vallen in die trap en dat we de bevolking die belasting betaalt. En een van de belangrijkste dingen waarom ze belasting betalen is om een goede en een goed werkende zorg te organiseren. Dat dit nooit meer kan gebeuren. Dat de dreiging van oké, we hebben niet genoeg IC-bedden of we hebben niet genoeg zorgpersoneel, dat nooit meer kan gebeuren. Overigens een dreiging die in de eerste analyse, de conclusie was er ook gewoon net zo, dat is hetzelfde als een luchtweginfectie. De andere analyse, de zorg heeft het altijd aangekund. Noodziekenhuizen gebouwd, nooit gebruikt. Was niet nodig geweest. Dus met andere woorden, we hebben een complete overdreven reactie gehad. Maar eigenlijk hebben we gezien dat we gewoon te veel bezuinigd hebben. En we gaan nu veel meer investeren. We zorgen dat dit nooit. We gaan een overcapaciteit creëren voor alles. Dat alles goed geregeld is. En zeker nu we door die uitgestelde zorg, dat de operatiewachtlijnen meer dan 100.000. Hier, stuw meer uitgestelde zorg groeit naar zeker 100.000 operaties. Allemaal uitgesteld. We moeten nu investeren, we moeten nu door. En voornamelijk moeten we eens eventjes even redelijk gaan zijn. En deze mensen in de zorg die belangrijk werk doen, veel beter belonen. Heel veel beter. En waar komen ze dan nu op uit? Kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen. Nou, de mensen met die alleen maar een goed gevoel willen hebben, die lezen zo'n headline. Nou goed, er wordt toch extra geïnvesteerd in de zorg. Helemaal een belangrijk werk gedaan. Dan gaan ze weer verder. Want, nogmaals, ze kiezen voor de makkelijkste weg. Ze willen alleen maar een goed gevoel hebben. Oké, er wordt meer geld. Nou, dat is een goed gevoel. Ze denken niet na. Hoeveel is 675 miljoen euro? Luister, dat komt neer op een... De middeninkomens in de zorg gaat met 1,5% omhoog. Dus wij hebben even gerekend. Weet je. En, ik bedoel, de zorg is al veel te laag betaald. Voor hoe belangrijk het is. En vraag iedereen, waar wil je dat je belasting... Wil je belasting betalen? Ja, tuurlijk wil je belasting betalen. Maar dan moet het echt wel helpen in de maatschappij. En hoe moet het ons helpen? Dat is het belangrijkste. Zorg. Maar goed, er gaat maar een klein stukje naar die zorg. Nu 675 miljoen euro voor hogere zorgsalarissen. Terwijl er miljarden in die klimaathoax gestort worden. Het is schandalig, natuurlijk. Maar de moraalnarcist kijkt weg. Want die wil ook een goed gevoel hebben. Het is toch goed dat het klimaat doet voor een stukje van kinderen. De zeespiegel, Utrecht aan zee. Ja, weet je, deze mensen zijn zo verwerpelijk. Het is zo erg. Maar dus die 1,5% die omhoog gaat. We hebben uitgerekend. Dus als je 2000 euro verdient. Wat voor heel veel mensen in de zorg het salaris is. Dat is een soort van 2000 euro. Weet je, dan ga je er 30 euro per maand op vooruit. Een euro per dag. De koffieautomaat is al duurder dan een euro. Je kan helemaal... Wat kan je nou van een euro per dag? Een pakje kauwgom? Nou, dat zou ook wel boven een euro zijn tegenwoordig. En zeker met inflatie wat eraan zit te komen. Dus met inflatie, wat ze voorspeld hebben, ga je er gewoon op achteruit dus weer. Het is niet te geloven. En nu stilte van die oppervlakkige moraalnarcisten. En dat is echt verschrikkelijk en het is verwerpelijk. En nu komen we dan op het Baudet-stuk en voornamelijk de confrontatie met Rob Jette. Ik wil dit uitzenden, want ik denk dat veel mensen het al gezien hebben. We zullen het hele stuk, zijn hele betoog van Baudet, zullen wij ook op onze site zetten. Dan kan je ook het inhoudelijke stuk maken voor de mensen die naar de Jensen Show kijken. Maar we hebben constant iedere dag nieuwe kijkers, dat weet ik ook wel. Maar inhoudelijk, precies waar wij het hier altijd over hebben. Wetenschappelijke onderbouwing. Gewoon totaal, ik bedoel, het is overduidelijk. Als Noorwegen ook nu al toegeeft, het is gewoon hetzelfde niveau als andere luchtweginfecties. Als Gommers al zegt, het is een verkoudheidsvirus. Waar hebben we het in vredesnaam over? Dus, maar goed, hij heeft dat nog eens een keer heel goed gedaan. Precies inhoudelijk zoals dat moet gebeuren. En de keiharde waarheid is daar verteld. En niemand reageert inhoudelijk op hem. Niemand reageert inhoudelijk op hem. En een van de dingen wat prachtig is om te zien, hoe bang Rutte en de jongen zijn, hè, voor de waarheid. Baudet die loopt naar het podium en de jongen kijkt weg en de Rutte die kijkt weg. En voor niemand komt dit over als stoer of... Dit is gewoon echt bang, angsthazen gedrag. En net doen alsof hij gek is. Maar ze willen gewoon niet. Ze zijn zo bang dat ze echt exposed worden voor de leugens die ze verteld hebben. Voor de schade die ze aangericht hebben. En de doden en het bloed wat ze op hun handen hebben. Al die uitgestelde operaties. Het had nooit hoeven gebeuren. En deze mensen geven nog eens het gas extra erop. Met nu geforceerde vaccinaties of indirect geforceerde vaccinaties. Kiona passen. Mensen nog meer het leven moeilijk maken. Het is duister. Het is donker. Het is verschrikkelijk. Maar ze zijn doodsbang. Dus ze kijken Baudet niet eens meer aan. Dat is de enige die daar echt inhoudelijk vertelt hoe het echt zit. En ze kijken weg. Ze willen het er niet over hebben. En ze zijn doods en doods en doods bang. En waarom ik het knap vind van Baudet dat hij dit gedaan heeft. En waarom ik knap vind dat hij zijn rug recht houdt. Hij zat natuurlijk in het begin, zag hij het niet. Toen hij het eenmaal zag, is hij er gewoon helemaal voor gegaan. En dat is een hele onpolitieke keuze, om het maar zo te zeggen. Kijk, we moeten niet vergeten dat nog een paar jaar geleden dat ze gewoon die verkiezingen wonnen. Ze waren de grootste in de Eerste Kamer. En toen is er dat is een enorm gevaar voor de establishment. Dus toen zijn alle trucken uit de doos gehaald om de boel daar te ontregelen. Nou, het eerste wat ze natuurlijk altijd doen, is ze zorgen voor ruzie binnen een partij. Dat is heel makkelijk te doen, omdat het is nou eenmaal zo dat de meeste politici zijn oppervlakkig. En hoe groter je partij is, hoe meer van die oppervlakkige gasten je hebt. En die zijn makkelijk te bespelen. Het zijn cirkels, het zijn idioten. Ook klopt misschien de partij en heel veel mensen stemmen erop en die stemmen op de ideeën. Je hebt te veel losers, die kan je tegen elkaar uitspelen en dan flikkert het langzaam in elkaar. Nou, zo hebben ze een aantal technieken en de media, het mediavirus, die wordt daar natuurlijk voor ingezet. En een van de heftigste die ze doen, en dat is om de boel echt helemaal ver te krijgen. Ze verzinnen wel, want ze verzinnen wel een of andere Tweede Wereldoorlog connectie en dan voornamelijk een Holocaust connectie, Jodenvervolging. Dan die worden er dan weer bijgehaald of dat wordt er weer bijgehaald om de laatste klap uit te delen. Nou, dat hebben ze met Baudet ook gedaan. Totaal out of the blue omdat hij iets zei over George Soros. Dat hij dan, zeg maar, dat antisemitische element werd er weer ingebracht. Dit is complete bullshit. En wij moeten ook als mens en als maatschappij moeten wij daar nu eens overheen stappen. Niet je uit het veld laten slaan door dit soort dingen. En ik weet, dit is heel pijnlijk, want het zit gewoon heel erg in je. Het zit in je opvoeding. Het zit in wat je op school hebt meegekregen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Maar we moeten ook altijd blijven kijken dat wij zijn binnengevallen door de Duitsers. Wij hebben het niet veroorzaakt. En om een of andere reden, en dat is als je het dieper gaat analyseren en als je gewoon de confrontatie durft aan te gaan met wat is er nou echt gebeurd in die Tweede Wereldoorlog en hoe is het mij verteld? En waarom voel ik me zo schuldig erover? Dan zie je gewoon dat het als een politiek wapen gebruikt wordt. Terwijl Nederland is binnen van mijn oma en opa. Die zijn niet Duitsland binnengevallen, om het zo te zeggen. Nee, mijn oma en opa, dit land is overgenomen. En toen is die verschrikkelijke Jodenvervolging, dat is absoluut natuurlijk gebeurd. En dat is, ja, afgrijzelijk. Maar dat hoor je ook niemand zeggen dat dat niet zo is. En niemand ontkent dat ook, dat dat zo verschrikkelijk is. Niemand. Maar toch, waarom wordt het toch gebruikt als wapen om je slecht te laten voelen over jezelf? Als je bijvoorbeeld kritiek hebt op wat dan ook. Of als je tegen de establishment ingaat, dan komt op een of andere manier, komt die dat antisemitisme erin. Terwijl het niks. Alsof je geen kritiek kan hebben op George Soros, die overigens toegeeft niet gelovig te zijn en hij heeft ook niks met Israël. Maar George Soros, die doodenge, superrijke gast die de maatschappij echt overduidelijk zit te manipuleren en die in de gaten gehouden dient te worden, daar mag je geen kritiek op hebben, want dan spelen ze die antisemitische kaart. En wat inhoudelijk ook niet eens hout snijdt. Dus dat is gewoon een techniek. Het is een wapen dat gebruikt wordt. En dat is verschrikkelijk. Het is ook verschrikkelijk, dat zeg ik al vaker. Dat groepen, en zeker in de politiek, dat die ook bijvoorbeeld Joden allemaal op één hoop gooien. Alsof die allemaal hetzelfde denken. Dat is verschrikkelijk als ze dat doen bij vrouwen. Is verschrikkelijk als ze dat doen met homo's. Verschrikkelijk als ze dat doen met, nou, ook met mannen. Dat iedereen hetzelfde denkt, maar ook met Joden. Ik bedoel, de Joodse kennis en vrienden die ik heb. En voornamelijk in Amerika. Luister, ik heb er nog nooit twee meegemaakt die hetzelfde denken over iets. De een is pro-Israël, de ander is tegen Israël. Maar het wordt dan, als het als wapen gebruikt wordt om iemand uit te schakelen, wordt dat gebruikt en wordt één groep op een hoop gegooid. En dat is ook weer verwerpelijk. En daar moeten we gewoon niet meer in meegaan. Kijk, mij raakt het allemaal niet meer. Bij mij gaat het alleen maar om de inhoud en de waarheid. En dat je jezelf kan aankijken in de spiegel. En dat je ook zelf wel weet. En mensen kunnen roepen wat ze willen. Prima. Het is belachelijk. Het snijdt geen hout. Maar het is dus zo'n techniek. En die hebben ze dus ook op Baudet afgevuurd. En ik weet dat heeft hem geraakt. En hij heeft het ook wat tegen mij gezegd. Ja, mijn vriendin is Joods. En het raakt hem wel. Want dat is. Kijk, het is voor mensen misschien makkelijk. Ja, als je zit te kijken naar tv. En of je zit te luisteren. Of je steunt iemand. En die wordt keihard aangevallen. Hè, het is mij meerdere malen overkomen. En dat bouw je iets op, weet je. Je kan daarmee omgaan. En zeker word je er steeds sterker in en steeds beter. Maar het is niet makkelijk. En zeker voor zo'n Baudet. En zeker iemand in die positie. Als je daar staat en je krijgt alleen maar attack. Het is niet makkelijk. Het is soms makkelijk om op de bank te denken van met een zak chips. Van ja, dat is precies zoals ik het zou zeggen. Maar het is niet zo simpel als dat. En daarom vind ik het knap als je je rug recht houdt. En ik denk dat hij heeft er veel van geleerd. En het is nu ook zo ontzettend belangrijk. Trump deed dat ook heel goed. Dat als je niet fout zit, ga je nooit mee in dat narratief en dat verhaal. En dan flikkert het ook in elkaar. En ik denk dat we nu eindelijk op dat punt zijn, dat we nou niet meer zo gevoelig hoeven te zijn, of kritiek op Israël, of kritiek op wat. En om bang te zijn dat je beschuldigd wordt van antisemitisme. Dit is het probleem dat ze ook doen met racisme. Hoe vaker je het gebruikt, hoe minder kracht en waarde het heeft. En zeker als je het op mensen ervan beschuldigd. Wat, inhoudelijk klopt het niet. Maar daarom nu even dat stukje, die confrontatie tussen Rob Jetten en Van de zogenaamd zo populaire D66. Die weer zo verongelijkt is. Het is prachtig om te zien. Maar ook gewoon duivels hoe die dit speelt. En niet op de inhoud. Want hij komt maar met die vergelijking van de Holocaust. Of probeert. Wat zo gewoon echt iemand zo zwart maken is. En het is zo duivels om het zo te doen. Het getuigt ook dat je totaal geen moreel besef hebt. Waar je andere mensen dan wel van beschuldigt. Hè? Maar je hebt gewoon totaal geen empathie. Zo'n Rob Jette. Gewoon een rare computer. Een soort van machine. Geen gevoel. Totaal uitgeschakeld. Maar wel erover praten. En meedogenloos mensen proberen zwart te maken en karaktermoord te plegen. Het is een tuig van de richel. Het is niet te geloven. En dan voornamelijk, hij zegt dan constant van, ja, je mag die Tweede Wereldoorlog er niet bij halen. Maar laat ik eens even een fragment van, nou, misschien is het een paar jaar geleden. Zat hier Nieuwsuur, Rob Jette, zowaar ook met Baudet. En wat doet hij zelf?
Vieren dit jaar 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. En toen hebben de Europese leiders tegen elkaar gezegd, dit gaan we ons nooit meer laten gebeuren. Dat in Europa politieke willekeur en een te machtige overheid de rechten van individuen en minderheden zo kan inperken dat we mensen naar de gaskamer sturen. Zeg,
dit doet hij het zelf. En ook dus een keer zit hij even dat de overheid zo groot en dat de rechten bij mensen weggaat. Moet je kijken wat er hier gebeurt op dit moment. Met het griepvirus. Kiona, verkoudheidsvirus, zegt Gommers. Moet je nagaan. Mortaliteitscijfer, precies als die luchtweginfecties. Dit is exact de reden waarom Noorwegen stopt met alles. En waarom we allemaal zo snel mogelijk moeten stoppen met alles. Maar gisteren zien we nog leugenachtig theater van dit soort leeghoofden. Nou, hier komt de confrontatie. Daar komt hij hoor. Hij kon niet wachten. Hij kon niet wachten om zijn hoge hakken aan te trekken. En dan als een diva naar die microfoon te lopen, Robbie. En daar te staan, nog even zijn lippenstift op. Tieten vooruit. En daar gaat hij hoor.
Nou, ik geloof dat nu het op springen staat.
Voorzitter, een paar dagen geleden riepen Joodse organisaties de Tweede Kamer op om afstand te nemen van vergelijkingen tussen de Holocaust en de coronapandemie.
Ook niet alle Joodse organisaties, hè? Want er zijn heel veel Joodse organisaties. Maar heel veel Joodse organisaties hebben ook niet meegedaan hiermee. Hè? Dat is ook, wordt er ook niet even bij, wordt ook niet bij verteld. Altijd een paar pakken en dat dan vergroten.
En na die oproep van Joodse organisaties heeft de heer Baudet een tweet de wereld ingeslingerd. En in die tweet plaatste hij de Holocaust tussen aanhalingstekens. Ik vond dat zeer ongepast richting alle nabestaanden van Joodse families, Sinti's en Roma's, die tijdens de Holocaust hun familieleden zijn verloren. En ik zou de heer Baudet willen vragen omdat hij zijn excuses wil maken voor Holocaust.
De heer Baudet.
Ik zou niet weten waarom ik daar excuses voor moet maken.
Goed zo.
Maar voorzitter, dat is heel treurig.
De heer Jette.
Laat ik dan een paar dingen aan de heer Baudet voorlezen. Moshe Hammelburg, 6 jaar. Maurits Hammelburg, 43 jaar.
Wat is dit duivels?
Moses Hammelburg.
Om dit erbij te
65
houden.
65 jaar. Nathan Hammelburg.
Wie had nou de Holocaust erbij voor politiek
Nathan
doeleinden?
Hammelburg, 48 jaar.
Hoor dit nou. En kijk de donkerheid Hammelburg, rondom zijn ogen.
10 jaar.
Hè? Hij is duivels bezig.
Zijn de namen van familieleden van Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66, die een groot deel van zijn familie verloor in de Tweede Wereldoorlog.
Wat vals!
En net als de familie Hammelburg zijn er vele Nederlandse families.
Vele
Joods, Roma of,
Joodse,
Sinti,
Roma of Sinti.
Die door de Holocaust.
Door de Holocaust.
Waarvan families vrijwel volledig, zijn
uitgemoord. Overigens, die Holocaust, die term, dat wist ik ook niet. Die is pas in de jaren 60 hebben ze dat eraan gehangen, verzonnen, Holocaust, hè? En hoe vaak wordt het niet gebruikt als politiek voor politieke doeleinden? Ik heb er geen woorden voor.
En kunt u zich voorstellen?
Kunt u zich voorstellen?
Die Nederlanders het ongelooflijk kwetsend vinden
kwetsend.
Als een lid van dit huis de Holocaust tussen aanhalingstekens plaatst.
Nee, de heer Baudet.
Nee, het was een citaat. Dus als ik mensen citeer, zeg ik dat tussen aanhalingstekens. Er werd iets gezegd wat een fractiegenoot van mij zou hebben gezegd. En dat heeft hij niet gezegd. Dus ik zei, nou, dat is helemaal het punt niet. Het was een verwijzing naar een debat dat Guido van Meijer had gedaan vorige week. En hij zei, luister eens wat er in de jaren 30 gebeurde. Niet alleen overigens met Joden, maar ook met allerlei andere mensen die systematisch werden uitgesloten van het maatschappelijk leven. In de jaren 50 is dat trouwens ook gebeurd met de Jim Crow-wetten in de zuidelijke staten in de Verenigde Staten, waar goed. Rosa Parks en anderen en de net aangehaalde Martin Luther King tegen strijden. Dus het is het debat, het fundamentele debat tussen gelijkheid, gelijke rechten, waar mijn partij een voorstander van is, en discriminatie, waar uw partij een voorstander van is. En ik snap dat u een beetje de vlucht naar voren kiest met dit gebeuren nu zo. Maar u bent toch echt mede verantwoordelijk voor de herintroductie van discriminatie, de herintroductie van apartheid in Nederland. En dat is een hele lange tijd terug sinds we dat hebben gehad.
De heer Jetten, tot slot.
Voorzitter, wat een walgelijk antwoord van de heer Baudet. Walgelijk vind ik het. Dat hij niet het lef heeft om excuses te maken voor het plaatsen van het woord holocaust tussen aanhalingstekens in een tweet.
Het was een citaat. Waarmee,
dat doet er niet toe. Het doet er niet toe. En het gaat me ook niet om die belachelijke vergelijkingen tussen de coronapandemie en de jaren 30 of de jaren 40. Ik vraag aan u, begrijpt u dat Nederlandse Joodse gezinnen, Roma en Sinti gezinnen,
zich
diep en diep beledigd voelen als u de holocaust tussen aanhalingstekens plaatst? En ik doe nog eenmaal de oproep aan de heer Baudet, mevrouw de voorzitter, om daar mee te stoppen uit respect voor alle nabestaanden van die verschrikkelijke tijd uit onze recente geschiedenis.
Wow. Ik begrijp daar helemaal niets van. Als mij ten onrechte iets voor de voeten wordt geworpen en ik reageer erop, ik zeg dat hebben we niet gezegd. Niemand, voor zover ik weet, niemand heeft gezegd dat wat er nu gebeurt met de systematische uitsluiting van mensen die op hun natuurlijke immuunsysteem vertrouwen van de samenleving hetzelfde is als het uitmoorden van mensen. Volgens mij heeft niemand het gezegd. Volgens mij is het wat er gebeurd is dat er een discussie is van jongens, wat is hier nou aan de hand? Wanneer hebben we dit eerder gezien? En er zijn dus twee dingen die hypocriet zijn aan wat Rob Jetten hier nu doet en alle andere mensen in zijn kielzog. Het eerste is dat dus deze mensen die dit zeggen, bij uitstek verantwoordelijk zijn voor een vorm van discriminatie, een vorm van uitsluiten van miljoenen mensen. Echt ongelijke rechten, enerzijds. En ten tweede, dat ook zij bij uitstek al decennia het hele politieke debat gijzelen met een obsessie met de Tweede Wereldoorlog. Was je tegen immigratie? Weet je wie ook tegen immigratie was? Was je tegen de Europese Unie? Weet je wie ook een nationalist was? Als je de afschrikwekkendheid van moderne kunst aan de orde stelde, weet je wie ook tegen moderne kunst was? Als je iets zei over tientallen andere onderwerpen, dan was het altijd het eerste, het enige wat onze tegenstanders konden bedenken. Nazi, Tweede Wereldoorlog, bla bla bla, fascisme. En nu, voor het eerst dat er daadwerkelijk iets gebeurt, juridische ongelijkheid, voor het eerst dat we dat meemaken op ons grondgebied, in onze landen. En wij zeggen, jongens, dit hebben we eerder gezien. We hebben geleerd van de geschiedenis. In de jaren 50 en 60 in de Verenigde Staten. In de jaren 30 en 40 in Europa. Daarvoor tal van andere voorbeelden. In het Ancien Regime, voor 1800. En wij willen dat niet. Wij staan voor gelijkheid. Wij staan voor gelijke rechten. Ik zal u één ding zeggen. Ik ga ervan uit dat ik deze kwarts niet meer voor de voeten geworpen krijg. En ik weet dat er heel veel mensen zijn, ook mensen met Joodse wortels, ook mensen met een hele complexe oorlogsgeschiedenis, zoals overigens ook mijn familie, meneer Jetten, zeg ik tussen twee haakjes. Niet dat het verder iets uitmaakt voor mijn argument, maar dat wou ik toch even gezegd hebben. Maar ook in Israël heb je heel erg veel mensen met een zeer complexe geschiedenis en een familieverleden die ook zeggen, dit kan niet, dit willen we niet nog een keer.
Dus
ja, u kan wel weer de morele high ground claimen met dit verhaal. Het ketst op mij af. En ik denk dat u eens wat meer in de spiegel moet kijken eigenlijk. Dat denk ik.
Ik geef de heer Jetten het woord.
Mag hij nog een keer?
Nu persoonlijk wordt aangesproken. En dan ook de heer Segers.
Verschrikkelijk.
Tot slot, de heer Jetten.
Dat u dit zegt. Ik stop hier nou met interrumperen, maar het ketst van me af. Ik zou nog één ding tegen de heer Baudet willen zeggen. Meneer Baudet, ga je schamen.
Wat een knock-out van Robbie. Maar dat je ook denkt dat je het zo kan beëindigen. Ga je schamen. dan zo, weet je, voor ongelijk, haar wapperend in de wind, de deur achter je dicht slaan, klang. Wat een niveau. En wat duivels. Duivels om natuurlijk zo. En ik bedoel, dat, daarom doe ik dit ook. Iedere politicus die dit zo zou behandelen, of die er zo om zich zou ik een pluim geven. Want dit is echt niet makkelijk. Als je, weet je, dan hoor je al die namen van de Joodse namen die van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En dat wordt eventjes aan jou gehangen. Zo. Het is goed, en daarom is het ook goed, dat teunt ruggengraat, dat maakt sterker, dat is beter en dat brengt ons meer in de realiteit. We moeten uit deze duizend schetsvertoning van dat je niet meer kan praten over dingen. Al klopt het inhoudelijk helemaal wat dit is. Het is inderdaad discriminatie wat op dit moment plaatsvindt. En het is heel erg. Het is heel ernstig. En zelfs, je moet het gewoon kunnen doen. En je moet het doen, doorbeuken en sterk zijn. En dus dat is knap dat gebeurde. Bijvoorbeeld, nog heel even die heel kort, die ploemen. Ik kan genieten van dat soort. De walgelijk brigade noem ik ze. Oh, dan heb je ze weer, de walgelijk brigade. Het is toch walgelijk dat deze walgelijke taal in deze walgelijke. Het is ook, in mijn hele carrière heb ik al zoveel e-mails gekregen en reacties op wat ik doe. Het is toch walgelijk, Jensen, walgelijk. Dat walgelijk, prachtig woord. De walgelijk brigade. Er zijn er heel veel van. Dat zijn allemaal van die moraalnarcisten. Walgelijk stuitend, rillingen lopen over mijn lijf. Walgelijk. Dus hier is de mevrouw Ploemen. Ik weet niet wat haar voornaam is, maar waarschijnlijk walgelijk. Ze heet Walgelijk Ploemen. Walgelijk Ploemen, die zei ook nog wat. Ook weer met dat toontje. Ik kan ervan genieten. Ik vind zulke domme mensen.
Dank u wel, meneer Baudet. En er is een interruptie van mevrouw Ploemen, PvdA.
Voorzitter, ik ben democraat en ik ben trots op het vertrouwen dat ik van mensen heb gekregen. En daarom ben ik ook blijven zitten, ondanks de walgelijke teksten.
Walgelijk, daar was hij weer. Binnen 30 seconden. Walgelijke teksten. De walgelijk brigade. Prachtig. En ik ben dus heel blij met politici die zo voor de waarheid gaan en zo eerlijk durven te zijn. Ondanks alles. Je kan dat menselijk niet indenken wat je over je heen krijgt als je dat doet. Als je gaat voor de waarheid in de publieke sfeer. Dus er zijn er zo weinig in de wereld. Dus als mensen doen, is het fantastisch. En dat brengt mij bij Femke Halsema. Femke Halsema ken ik beter dan Femke Halsema zichzelf kent. En dat vindt ze heel irritant. Daarom zit ik ook in haar hoofd. En ze haat mij. Dit kunnen we nog allemaal goed herinneren. De haat spuit er vanaf.
Wie hoopt u dat er zo direct door de deur komen?
Nou, volgens mij heb ik 2 mensen van tevoren gezegd dat ze niet mochten.
Oh?
Ja, dus en dat was Jensen en de snor.
Ja, Jensen en de snor. De snor is dan Johan Derksen. Maar dus ik zit in haar hoofd en dat is prachtig. Maar ik ken haar echt inderdaad nogmaals beter dan ze zichzelf kent. Ik heb wel eens gedacht van in het begin van de Kiona-tijd. Toen was zij als burgemeester, zei zij als eerste. Zei ze van ja, nee, maar die lockdowns, dat gaan we niet doen. In Amsterdam wonen mensen in kleine appartementen. Dat gaat helemaal fout. Dat kan je menselijk niet aan. Toen dacht ik nog van, als zij nu door zou zetten. Dan is zij de eerste die ik bejubel en applaudisseren. Dan geef ik haar echt alle credits als ze hierover doorzet. Maar natuurlijk draaide ze weer bij en gooide ze gewoon ook alles iedereen in een lockdown. Op het moment dat de Black Lives Matter protest plaatsvond in Amsterdam en zij liet dat gebeuren, dacht ik eigenlijk van oké, als je nu alle protesten en eigenlijk dus nu alles afschaft in Amsterdam, want kijk, je laat nu voor dit wat jij belangrijk vindt, deze nonsens over Black Lives Matter, niet dat Black Lives Matter, maar die organisatie is natuurlijk helemaal niet wat het lijkt. Maar goed, als je dat nu laat plaatsvinden, dat betekent dus dat alle coronaregels, de coronatijd is nu voorbij en dan moet je ook andere, daar ga ik vanuit, dat je ook andere demonstraties laat gebeuren. Maar nee hoor, dat deed ze natuurlijk weer niet. Want ze riep wel, het is het grondrecht van iedere Nederlander om voor belangrijke zaken die voor de Nederlander belangrijk zijn, omdat ze daar tegenover mogen protesteren. Dus ook met Black Lives Matter. Daar heb ik geen rol in genomen. Nou, dan dacht ik prima, maar doe dat dan met de rest ook wel. Maar hé hoor, dan kwamen die, de anti-lockdown of de vrijheidsdemonstraties. En dan zet dit secreet gewoon waterkanonnen in op die mensen. Dus toen de headline laatst was dat zij niet die coronapas niet ging handhaven. Dat was de headline vorige week of zo. Ik zei, is iemand tegen mij in de redactie van, hey Halsema, die gaat het niet handhaven. Ik zeg, wacht maar. Ze krabbelt terug. Deze heks krabbelt altijd terug. En kijk, Halsema krabbelt terug over coronapas. Burgemeester Halsema, die vorige week nog hoog van de toren blies dat ze coronapas niet actief ging handhaven, maakt alweer een terugtrekkende beweging. Het zorgen voor naregelen van deze regels is een zaak van ons allemaal. In de eerste plaats voor de bezoekers van de horeca. Nou, dit is alweer bijgedraaid. In eerste instantie zegt zij altijd dat je denkt van oké, dat is top. Hou je rug nou recht en ga er nou voor. En dan heb je mijn support hoor. Dan interesseert het me geen reet hoe fout je bent geweest in het verleden. Maar ga ervoor. Nee hoor. Altijd door de knieën, die slapjanus. En nu gaat het dus gebeuren, die QR-code. Maar heel veel verzet, dames en heren, wereldwijd. En dat is goed, hè? 41% horeca weigert controle QR-code. Steeds grotere groep verzet zich steeds harder. En laten we hopen dat dit zo blijft doorgaan. Want de klappen zullen erg groot zijn. Onrust bij klanten en annuleringen. Horeca merkt nu al gevolgen van de coronapas. En ik denk dat dit niet te onderschatten valt. En dat is natuurlijk een klap voor die. En dat is ook hoe het bedoeld is, hè? Want om nog even de klap van het MKB nog groter te maken. Want dat zie je nu, hè? Het is allemaal wel leuk en aardig. Van ja, onze maatregelen hebben zo geholpen. Daarom is de economie. Het valt wel mee eigenlijk allemaal de coronatijd. Ja, maar je hebt er allemaal geld in gepompt. En nu wil je het terug hebben. En nu gaan mensen omvallen. Want hier, NOS.nl. Fiscus gaat weer aanmaningen en dwangbevelen sturen. Maar wil ook helpen. En dat is natuurlijk alleen maar omdat ondernemers de belasting vooruit konden betalen. Vooruit konden schuiven natuurlijk. Ze hoefden even niet te betalen. Maar het was nooit dat de overheid dan zei wat ik vind dat ze moeten doen. Hè? Ze moeten echt zeggen van ja, wij hebben jullie gesloopt. Wij hebben gezegd dat je geen geld meer kan verdienen. Ja, dan gaan wij ook geen geld innen. Dat is zo gezond verstand. Dat is zo normaal. Hè? Maar natuurlijk, nu gaan ze het toch doen. Dus eerst mensen in de problemen brengen. En dan nu gewoon aanslagen. Het is crimineel, crimineel, crimineel. Gedrag. Nog iets, nou, het verzet is natuurlijk groot als je kijkt naar de verschrikkelijke beelden uit Australië, in Melbourne. Mensen staan daarop en dat heb je dus ook nu te maken met gewoon media blackouts. De media schrijft er dan niet over. Maar ook het internet in Victoria is gewoon even een paar uur plat gegooid. Dat is natuurlijk ook onderdeel van. Ze kijken echt, ze testen echt met Australië hoe ver ze kunnen gaan met mensen. Maar kom op Australië, ga ervoor, word wakker. Ik geloof zeker dat Australiërs sterk genoeg zijn. En op een gegeven moment vallen ze echt om die klerenleiers tegengas blijven geven. Want het is allemaal onwerkelijk wat er gebeurt in de wereld. En echt verschrikkelijk. Maar een van de mooie dingen ook is, en het zijn allemaal gewoon goede signalen, gewoon doorgaan. En verwacht niet resultaat morgen al. Maar die Robert Malone, dat is de uitvinder van de mRNA-techniek. En die heeft allemaal wetenschappers, brengt hij nu bij elkaar. Want hij zegt gewoon echt, je moet het echt niet gebruiken tegen een virus. De techniek die ik uitgevonden heb. Niet doen. Hij waarschuwt al zo'n lange tijd. Hij spreekt zich uit tegen de farmaceutische industrie. Tegen de politieke krachten. Hij weet precies wat hier aan de hand is. En nu heeft hij allemaal. Hij is nu op 2700. Hij is heel kritisch. Physicians and medical scientists. Het is een alliance. En wat willen zij doen? Zij willen gewoon duidelijk de waarheid vertellen wat hier aan de hand is. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Het is moeilijk voor politici om te doen. Het is moeilijk voor mensen in de media te doen. En de mensen die het dus doen in de politiek en media. Media, ook maar een handjevol mensen. Het vereist heel veel kracht en moed. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de medische wereld. En hoe meer mensen zich uitspreken, hoe beter. Dus hij heeft ze verzameld en hij noemt het zeg maar de Global COVID Summit in Rome. Willen ze dat gaan doen. En het is gewoon de medische zorg weer terugbrengen waar het ooit voor bedoeld is. Het is voor de mensen. En het is het vertrouwen tussen de arts en de mens. En de bedrijven, de big pharma bedrijven eruit te halen. En voornamelijk de politiek eruit te halen. En het zijn heel knap. En zijn dus altijd gelul. Dat wetenschappers, die zijn het er allemaal over eens. Nee, dit zijn de hele grote mensen. De grote namen. Die spreken zich uit tegen het drama van dit zogenaamde vaccin. Wat totaal geen nut heeft. En wij krijgen ook inmiddels mails uit de zorg. We gaan dat zeker anoniem behandelen. Maar ze zijn zo interessant. Om even te kijken. Wat is hier nou echt aan de hand in de ziekenhuizen. Als het gaat om het vaccin. En ik zal er even een paar voorlezen. En we doen dit natuurlijk heel discreet. Hè? Hi Robert, hier een trouwe luisteraar. Ik ben verpleegkundige en ben sinds een maand op de IC gaan werken als ondersteunend verpleegkundige in Rotterdam. Ik was voorheen werkzaam in de terminale thuiszorg en zag deze vacature en dacht, ik wil met mijn eigen ogen zien wat er nu precies gaande is. Dus dat is wat ik nu doe. Ik ben ontzettend geschrokken op vele vlakken en ik heb zoveel te vertellen over wat ik zie dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. Ik probeer zoveel mogelijk bij te houden omdat ik hoop dat er een moment zal komen dat ik mijn verklaring als ooggetuige kan afleggen. Maar vooralsnog werk ik low profile om de informatie te vergaren. Een aantal belangrijke punten die ik zie zijn: vaccinatiestatus wordt niet of nauwelijks genoteerd. Alleen bij COVID-opnames en dan nog steeds niet 100%. Beademing in de meeste gevallen onnodig met alle ernstige gevolgen van dien. Maar het is het protocol van de World Health Organization om laagdrempelig te intuberen, wat compleet waanzin is en waanzinnig gevaarlijk. Dit is zo'n belangrijk punt, hè? Dit is zo'n belangrijke punt. Die intubatie, joh, hoeveel slachtoffers dat niet geëist heeft. Niet gevaccineerden worden onvriendelijk en zelfs onbeschoft behandeld in het ziekenhuis. Niemand, maar dan ook echt niemand, is zelfs aan het kijken naar enige vorm van bijwerkingen van het vaccin. En zelfs als er al een vermoeden is van een bijwerking, wordt het onder COVID weggestopt. Of er wordt letterlijk gezegd dat het niet besproken kan worden omdat het slecht is voor vaccinatiebereidheid. Het grootste probleem momenteel is de enorme uitstroom van verpleegkundigen. Ook is een flink deel langdurig ziek en de rest is boos en loopt op het tandvlees. De boosheid is helaas niet op de overheid of het beleid, maar gericht naar onder andere ongevaccineerden. Er is nog zoveel meer te melden dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. Ik heb nog geen kritische of wakkere collega kunnen ontdekken. Het is heel bizar en het lijkt of iedereen gehypnotiseerd is. Het is niet dat ik niet uit durf te komen, maar wat ik zie, ik zou zo graag low profile nog meer informatie willen vergaren. Daarom wil ik in het vooralsnog anoniem blijven, maar ik hou je graag op de hoogte. Dankjewel voor deze mail. Wij horen dit allemaal heel erg graag. En het is natuurlijk ook zo dat heel veel mensen gewoon thuis zitten in de zorg. Hè? Dus dan hou je ook weer een bepaalde groep over die wel gevaccineerd wil worden en die wel door wil gaan en die erin gelooft. Dus dat verandert dan ook alweer het beeld. Van, dit is geen goed nieuws, dames en heren. Beste Robert, vandaag vroeg je in je show om reacties van mensen in de zorg op ernstige bijwerkingen van de COVID-vaccins naar aanleiding van het filmpje van Project Veritas. Graag wil ik daarop reageren, liefst anoniem. Natuurlijk anoniem. Geen enkel probleem. Ik kan in ieder geval wel stellen dat er iets aan de hand is. Al zou ik het niet de talk of the day noemen. Ik denk dat de meeste artsen nu wel een aantal ernstige bijwerkingen van het vaccin bij jonge mensen gezien hebben. Maar het hangt erg van je specialisme af. Hoeveel? De meeste ernstige bijwerkingen zijn gerelateerd aan bloedstolsels. Werk zelf in de chirurgie, in dat vak kom je hiermee relatief weinig in aanraking. Maar zelf toch al een keer bij een dertiger geweest die ernstige stolsels in grote bloedvaten in haar buik had, met schade aan meerdere organen. Ze heeft het overleefd, maar met veel blijvende restschade en ook een duidelijke verkorting van haar levensverwachting. Heb nog navraag gedaan bij vrienden in de interne geneeskunde en neurologie. Ze hebben meer patiënten. Ontstekingen van het hart is een typische reactie die met name jonge mannen treft. Neuroloog vertelt mij dat ze opvallend meer jonge patiënten met CVA, beroerte, heeft gezien dan in de andere jaren. Niet opgegeven als bijwerking, ook omdat het moeilijk vast te stellen is of het wel/niet met het vaccin te maken heeft, maar de toename is opvallend. Het is ook weer niet van de proportie dat je kunt spreken van genocide, zoals sommige alternatieve nieuwsbronnen doen. Hoewel we langetermijneffect niet kennen en dat natuurlijk op termijn topje van de ijsberg zou kunnen blijken. Maar dat weten we domweg nog niet. Toch, ook komt het niet vaak voor, wat mij betreft ernstig genoeg. Dit zijn verwoestende complicaties met veel restschade voor de rest van het leven. En het treedt met name bij jonge mensen op die een heel klein risico hebben om ernstig ziek te worden van COVID. Dus zelfs op korte termijn is wat mij betreft de verhouding tussen effectiviteit en bijwerkingen bij jonge, gezonde mensen negatief. Voor de kwetsbaren is er misschien een tijdelijk beschermend effect van het vaccin, of ICU in Nederland op dit moment naar verhouding toch wel meer niet-gevaccineerden dan gevaccineerden. Van collega's uit Israël en Verenigd Koninkrijk hoor ik echter andere verhalen, dat effectiviteit na een half jaar toch echt lijkt af te nemen en aandeel gevaccineerden op de IC's toeneemt. En voor die tijdelijke bescherming koop je dus wel nog onbekende risico's op lange termijn. Dankjewel voor deze mail. Ik hoef hier niet veel aan toe te voegen. Ik denk dat iedereen zelf kan interpreteren wat hier allemaal gezegd is en wat hier allemaal gezegd wordt. Maar het is. Ik vind die laatste vond ik heel goed. Dit is heel gebalanceerd. Er is iets aan de hand. Maar om te praten over genocide, dat zie je niet. Dat kunnen we nog niet zien. En daarom zeg ik ook altijd: we blijven het allemaal bekijken vanuit het nu. Met de informatie die je hebt, kan iedereen zelf beslissingen nemen. En hoe moeilijk dat ook zal zijn en hoe moeilijk dat ook gaat worden in de toekomst. Blijf gewoon echt heel erg dicht bij jezelf staan en bij je eigen beslissingen. En daar word je echt altijd het meest blij van. Oké, zal ik mails doen of zal ik even wat mensen feliciteren? Volgens mij moet ik even mensen wat feliciteren. Maar ik wil jullie bedanken voor jullie steunen. Dankzij jullie kunnen we dit doen. Ga naar jensen.nl. We zijn compleet supporter. Supported. geen adverteerders, geen overheid. Niks. Ik wil er niks mee te maken hebben. We moeten zo vrij zijn als we kunnen. En dat zal zo zijn om de waarheid hier op tafel te leggen. En op zoek gaan naar waarheid. En niet bang te zijn van, en niet onder druk te staan van, dit mag je niet zeggen, dit mag je niet. En dat kan ik alleen doen dankzij jullie. En dan kan ik mijn mensen betalen. Het is fantastisch. Dank je. Kan maandelijk steunen via Petje Af. Het staat allemaal op jensen.nl. Ook direct op bankrekeningnummer storten. Daar krijg ik ook wel eens mails over van mensen die zeggen van, ja, waarom kan ik niet direct storten? Ik moet iets aanmaken, een profiel. Nee, dat kan op sommige punten. Maar je kan ook gewoon direct storten. Jensen.nl, daar staat echt alles. En nogmaals, mijn dank is gigantisch groot. Eventjes lachen dit weekend in. Congratulations! Ja, laten we eens eventjes wat mensen feliciteren. Want dit is natuurlijk allemaal waar de nieuwe maatschappij, de nieuwe wereld naartoe gaat. De Great Reset. En we gaan, ik bedoel, de wereld zoals die was natuurlijk verschrikkelijk allemaal. Alles was zo slecht. Dus alles moet veranderd worden. En een aantal mensen die gaan nemen hier het voortouw. En die moeten we even feliciteren. En we feliciteren ook gewoon positieve ontwikkelingen in de maatschappij. En dit is dus een transseksuele vrouw uit Italië. Die haar wens om van het geslacht te veranderen 40 jaar lang verborgen hield. Zegt dat ze £52.000 heeft uitgegeven om het perfecte vrouwelijke lichaam te krijgen sinds ze uit de kast is gekomen. En nu is ze na 150 gezichtsoperaties is Fulvia eindelijk tevreden over zichzelf. En we hebben hier een prachtige, ze komt uit het kleine stadje Peveragno. Ik weet zeker dat de luisteraars die kunnen het zich niet indenken, maar ja, hoe moet je dat nou omschrijven, die lippen die ze heeft? Hoe kan je dat nou het best omschrijven? Een soort van twee autobanden, twee Formule 1 autobanden op elkaar beginnen die op elkaar liggen of zo. Ik weet het niet, met een klein gaatje ertussen. Dus nou, gefeliciteerd. Maar ze is eindelijk tevreden. Na 150 gezichtsoperaties, prima. Zie je, dit is vooruitgang. En hopelijk is het ook goed gesubsidieerd vanuit de staat. Want dit is natuurlijk onbetaalbaar, natuurlijk zo ontzettend veel operaties. Wat een lippen, jongens. Misschien moet ik het ook nog eens doen. Welkom bij de Jensen Show. Oké, en dit hebben we uitgekregen uit Zuid-Spanje. Daar is deze fantastische jullie gesignaleerd. En we willen hen feliciteren, het, haar, hem. Omdat ze zo het uitstraalt gelukkig te zijn en zo blij te zijn in de nieuwe wereld. Eindelijk natuurlijk kunnen leven. Eindelijk je natuurlijke zelf kunnen zijn. Dit is zoals hun geboren zijn. Maar ik hoop niet dat ik je misgehinderd heb. Want dat is zo ingewikkeld. En ook seksualiteit, dames en heren. Dat is zo ontzettend lastig tegenwoordig. Een artikel in de Daily Mail van vandaag. En dat is dat een from gray sexual to autosexual, language experts break down buzzwords Generation Z use to describe their sexuality. Dus er zijn allemaal seksualiteiten tegenwoordig. Daarom is het ook de A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z community geworden. Vroeger was het de LGBT. Of de LGB was het. Daar begon het mee. En nu is het dus de A tot en met Z community. Maar ze hebben het eventjes onder elkaar gezegd. Dus misschien kenden jullie een aantal van die seksualiteiten nog niet. Wat ik heel erg slecht vind van jullie. Hè? Dus vind ik walgelijk. Walgelijk dat jullie niet op de hoogte zijn van alle nieuwe seksualiteiten. Je kan hier ons mensen ontzettend mee kwetsen. Als je hun seksualiteit niet kent. En als je mixseksualiseert. Als je het fout hebt. Je kan misgenderen, maar je kan ook misseksualiseren. Walgelijk. Walgelijk. Rillingen lopen mijn lijf van jullie walgelijke mensen. Dus dit is, even kijken, hier, we hebben hier even hoor. Omniseksueel, dat is recognizes the gender of those to whom they feel romantic attraction. It doesn't play a huge factor in the choice of partner. Oké, nee, omniseksueel. Maar deze kende ik wel natuurlijk, want ik ben hier de hele dag mee bezig. Sapioseksueel. Sapioseksueel, dat is iemand die is drawn to the specifics of a partner's mind rather than the specifics of a partner's body. Oké, dus als je iemand, de hersenen van iemand, de brein van iemand, dat je daar toe aangetrokken voelt, dus niet lichamelijke aantrekking, maar gewoon de brein. Dan ben je sapioseksueel. Dan val je op iemands brein. Dus niet zozeer hoe iemand is als persoonlijkheid of zijn, nee, het brein. God, deze gast, joh. Vraag hem 18 keer maal 756, hij heeft het binnen een seconde. Ja, ik voel me heel sapioseksueel aangetrokken. Dan heb je aloseksueel. This sexuality describes people who experience sexual attraction in general and may have any sexual orientation. Dus dat is niet biseksueel meer, maar dat is gewoon seksueel. Alles is seks. Alles is, voel je aangetrokken toe. Dat is aloseksueel. Gray sexuality, dus grijze seksualiteit. Also in the asexuality spectrum, dus asexual, grijs sexuality, which refers to people who experience limited sexual attraction. Oké, dan ben je wel soms seksueel aangetrokken tot mensen, maar niet heel veel. Dan ben je grijs seksueel. Dan is omniseksueel, oh, die komt dus daarvoor. Dat is dus de omni, dat is een term to somebody who can find themselves attracted to all people, regardless of their gender. Het oude biseksueel is nu omniseksueel. Aromantic. Oh, dat is iemand die gewoon helemaal geen romantische gevoelens heeft voor iemand. Autoseksueel. Dat is iemand die het lekker vindt om zijn geslachtsdeel in de uitlaat van een auto. Nee. Autoseksueel. It means you feel a sense of sexual attraction towards yourself. Je vindt jezelf ontzettend geil. Dan ben je autoseksueel. Wauw. Wauw, de aseksueel die kennen we, die heeft helemaal geen gevoel. Nou, gefeliciteerd iedereen, iedere autoseksuele en iedere grazia seksuele mensen die zichzelf daarin herkennen. Fantastische vooruitgang in de wereld. Nou, dan kan ik weer even mijn Scandinavisch uit de kast trekken. Brusten, laatst grafen, ja vragen wie het op haar. Dit is een transseksuele priester, Lars Gartveld in Zweden. En die weigert nu heteroseksuele paren te trouwen. Want dat vindt hij dat het tijd is dat hetero's gestraft worden voor het verschrikkelijke wat ze hebben aangedaan aan de wereld. En het is verschrikkelijk natuurlijk, heteroseksuele en families, kinderen en dat soort dingen, afgrijzelijk. Dus hetero's worden niet meer getrouwd door deze priester, Lars Gravelt. Dit is ook weer goed, dit is fantastisch nieuws. Kinderen onder de 16 die kunnen nu gewoon die puberteitblokkers zonder toestemming van de ouders kunnen ze die innemen. En dat is in Amerika. Dus dan hoef je niet meer aan je ouders te vragen. Dus als je onder de 16 bent en je wil gewoon stoppen met je puberteit, want je bent geboren in het verkeerde lichaam. En dat wil je transitionen. Dan kan je gewoon zonder toestemming van je ouders onder de 16. Kan je dat doen. En omdat we het natuurlijk allemaal doen voor de kinderen en de zorg en voor de zwakkeren en zo. Ik denk dat jullie dit filmpje wel gezien hebben. En daar hebben heel veel mensen kwaad op gereageerd. Maar het is toch gewoon goed dat ook kinderen gewoon een mondkapje opdoen. En als ze dan zeg maar op school, dat moeten ze dan ook doen. Of op de peuterschool. En als ze dat niet leuk vinden, dan moeten kinderen gewoon even gedwongen. Dat is gedragsverandering. Dat moet radicaal, zegt Sigrid Kaag. Net zoals met klimaat. Klimaat is toch moeilijker om bij mensen soms aan te passen. Dus moet het radicaal. Dat is Sigrid Kaag. En dus nu, het is heel goed. Het is een leuke nieuwe wereld. Het is empathie. De moralisten die zo bang zijn voor jou. Nou, we doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen, we doen het voor de zwakkeren. Die doen het nu gewoon met kleine kinderen aan. Hartstikke leuk. Dit moest ik ook om lachen. Dat is even iets anders. Maar the Dutch are the world's tallest people, but they're shrinking. Heb je dat ook gelezen? Dat wij worden dus kleiner. Ik denk dat het door het vaccin komt. Nee, maar het is zo'n grappige studie. Dat Nederland is altijd zo het langste mensen ter wereld. Maar nu gaan we dus naar beneden. Ja, maar vind je het gek? Als je kijkt naar de samenstelling van de samenleving, het ziet er niet meer uit als 20 jaar geleden, of 30 jaar geleden, of 40 jaar geleden. Ik bedoel, mensen van Marokkaanse afkomst, mensen van Turkse afkomst zijn natuurlijk kleiner. En die zijn Nederlander geworden. En dat haalt het gemiddelde naar beneden. Maar er wordt een sfeertje gecreëerd dat Nederlanders aan het krimpen zijn. Wat een belachelijk iets. En tot slot wil ik iedereen feliciteren in de maatschappij dat we zo'n ontzettende, sterke, robuuste media hebben. Zo'n eerlijke media. En even wat wereldwijd uit de westerse wereld, even een aantal journalisten om aan te tonen hoe slim ze zijn. Dit is een journalist die werkt bij de Daily Telegraph in Australië. Dus de Australische versie, het heet de Telegraph daar ook. En die heet Georgia Clark. En die heeft enorm heftige bijwerkingen van het virus. Van het, niet van het virus, sorry, van het vaccin. Dus die, haar Twitter moet je maar eens volgen. Het is fantastisch. Georgina Clark. Georgia B. Clark. Dat is haar handle. Hier. So I'm in hospital after developing rare heart inflammation linked to Pfizer. And even with this side effect, I would get the jab again. Side effects can be treated. Dying from COVID-19 can't. The benefits far outweigh the risks. Deze vrouw zit dus inderdaad met zo'n hartaandoening. Is een jonge vrouw. Maar die zegt nog steeds, ondanks van het feit dat er nog geen 1000 man zijn overleden in Australië in 1,5 jaar tijd. Ja, misschien 1000 nu. 1000, niks. Zij denkt nog steeds dat je dood kan gaan aan COVID op haar leeftijd. En, daarom heeft ze op haar leeftijd zo'n gezwollen hart. Dit zijn journalisten. Ze zijn zo dom. En om dat nog eventjes bevestigd te krijgen, hier. Roel Schrijnemachers, die is journalist bij RTL Nieuws. Wat een belachelijke organisatie is. Ik heb er 20 jaar business mee gedaan. Ik heb zo vaak op die redacties rondgelopen. Al die gasten, het zijn echt een stelletje dombo's. Maar dit geeft even aan hoe. Daarom zit je te verbazen over wat er in die kranten verschijnt. Er werken alleen maar echt idioten. Hier, Roel Schrijnemachers, RTL Nieuws. Rutte en de Jonge op het moment dat Baudet zijn complottheorieën over de Kamer staat uit te storten. Wederom geen enkele inhoudelijke uitleg wat dan complottheorieën zijn. Hè? En val hem eens aan op de inhoud, doen ze niet. Dom, 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 dom. Nou jongens, toch wel weer even lachen het weekend in. Hè? Hoe heftig en triest het misschien ook is. Maar ze krijgen ons niet onder. Ga Jensenen dit weekend. Maak er wat moois van.
Trek samen met Jens Babbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar Jensen.nl.